Het is voor mij een groot voorrecht om een nieuwe Bijbelstudieserie door te geven. En over wat voor onderwerp? De tabernakel. Misschien bent u ermee bekend, misschien bent u ermee vertrouwd, maar misschien ook niet. U ziet het, ik heb een maquette meegenomen en in 13 afleveringen wil ik u meenemen van buiten naar binnen en zullen we alle aspecten van deze oude tent met elkaar bespreken. Het woord tabernakel is afkomstig van een Latijns woord dat zoveel betekent als tent of hut. We zouden kunnen zeggen, de tabernakel was Gods tent hier op aarde. Zijn heiligdom, de plaats waar hij woonde, te midden van zijn volk. En het volk van Israël heeft deze tent 40 jaar lang meegenomen, wandelend door de woestijn. Nou, het is mijn gebed en verlangen dat deze oude tent voor u, voor jou, voor het eerst of opnieuw helemaal tot leven komt. Ik wil het stof er als het ware afhalen en we gaan met elkaar ontdekken welke heerlijke geestelijke principes hierin liggen opgesloten. Want de tabernakel is volgens de Bijbel een schaduwbeeld van de Heer Jezus Christus en zijn werk hier op aarde, maar ook in de hemel. Maar de tabernakel is volgens Hebreeën 8 en 9 ook een schaduwbeeld van de hemelse werkelijkheid. Ik wil deze serie starten met twee versen te lezen uit Exodus hoofdstuk 2. Dat is de periode dat de Israëlieten verkeren in Egypte en ze hebben het daar ontzettend zwaar. Ze leven in slavernij onder de heerschappij van de farao. Er staat in vers 24 van Exodus 2: toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Een heel aangrijpend gedeelte. De Heere God, hij zag de onderdrukking van zijn volk, van de Israëlieten. En dat raakte hem tot diep in zijn hart. Het volk, ze leefden in slavernij, ze waren slaven. En ze leefden ook onder de heerschappij van de farao die hen onderdrukte. En het wonderlijke is, de versen die ik heb gelezen, die staan in Exodus 2. Maar in Exodus 3 wordt Mozes geroepen. Nou, Mozes kennen we allemaal als de dienaar van God, de dienstknecht van God. Hij wordt ook wel genoemd de middelaar van het oude verbond. En het wonderlijke is dat in Exodus 2 het volk het uitschreeuwt naar de Heere God om uitredding, om verlossing. En in Exodus 3 zie je als het ware de hemel bewegen op aarde en wordt Mozes geroepen om uiteindelijk het volk uit te leiden uit het slavenhuis uit Egypte. Nou, dit is waarschijnlijk een hele bekende geschiedenis voor u. De uittocht. En zoals u weet ging dat niet zomaar. Integendeel. Er waren 10 plagen voor nodig alvorens de farao de Israëlieten liet gaan. En u weet de laatste plaag, de 10e plaag, was misschien wel de meest gruwelijke plaag. Dat was de dood van de eerstgeborenen. En die tijd dat Israël bevrijd werd uit het slavenhuis van Egypte, dat was ook de tijd dat het Pesachfeest werd ingesteld. Dat zijn geweldige feesten om te bestuderen. De Bijbelse feesten. De hoogtijdagen van de Heer. En Pesach is een van die feesten. En bij Pesach herdenken de Israëlieten de uittocht, de bevrijding uit Egypte. Pesach betekent letterlijk overslaan of voorbijgaan. En ik wil daar een paar versen over lezen uit Exodus hoofdstuk 12. Daar staat in Exodus 12 het 13e vers: en het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt en het land Egypte, als ik het land Egypte zal treffen. En ook vers 51 is in dit kader van belang. Daar staat Exodus 12 vers 51: en het gebeurde op diezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. Zo zie je dus dat de Heere God het geroep van zijn volk hoort. Vervolgens komt de hemel in beweging. Mozes wordt geroepen. Er volgen 10 plagen en na de 10e plaag vindt de bevrijding plaats. En voorwaarde was wel, wat we gelezen hebben, dat er bloed aan de deurpost gesmeerd moest zijn. En ieder die achter het bloed schuilde, die was uiteindelijk veilig. En wat vers 51 zegt, de Heer leidde zijn volk uit. Misschien vraag je je af, waarom deel je dit nu? Je zou het toch over de tabernakel hebben? Nou, het is wel van belang dat wij een beetje de context begrijpen. Wat was de achtergrond van die tabernakel? Nou, voorafgaand aan de bouw van de tabernakel, voorafgaand aan het moment dat de Heere God zijn verlangen voor de Israëlieten deelde, heeft hij hen bevrijd. En dat is van fundamenteel belang. Voordat de Heere God zijn hartsverlangen wat betreft de bouw van de tabernakel met het volk deelde, bevrijdde hij hen uit Egypte. Hij zette zijn volk, hij zette de Israëlieten eerst in de vrijheid om vervolgens zijn hart met hen te delen. En die volgorde wil ik echt sterk benadrukken in deze eerste aflevering. En welk beeld ligt hierin opgesloten? Nou, Egypte staat beeld voor een wereld zonder God, waar hij niet werd gediend. Egypte is een beeld van slavernij. Je bent niet echt vrij. En farao, hij is een type van de tegenstander, van de Satan. Het is opmerkelijk dat de naam Satan komt van een Hebreeuws woord dat zoveel betekent als tegenstander. Nou, je zou kunnen zeggen, de farao heeft de Heere God tegengewerkt. Hij was een tegenstander van Jahwe. En die strijd zien we vandaag nog steeds. Satan, hij gaat rond als een brullende leeuw. En we moeten deze conclusie trekken. Dit principe ligt hierin opgesloten. Elk mens die de Heer Jezus niet kent, die niet in hem gelooft, die hem niet volgt, waar hij of zij dan ook leeft in deze wereld, is ten diepste een gebonden mens. Dat is een mens die leeft in slavernij, die niet echt vrij is. En dat is niet Gods verlangen voor de mensheid. God heeft de mens geschapen met het verlangen dat hij zou leven in harmonie met God zelf en met zijn medemensen. En dat hij geen slaaf zal zijn van de zonde en van de Satan. Hij verlangt ernaar, de Heere God, dat wij echt in de vrijheid staan. En dat wij in een verzoende relatie met hem leven. Of vanuit een verzoende relatie met hem leven. Dat is nog beter gezegd. Dat is Gods verlangen. En als we dan de evangelieboodschap die opgesloten ligt in de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte doortrekken naar vandaag, dan klinkt die boodschap, dan klinkt het evangelie, dan klinkt het goede nieuws als volgt, 1 Korinthe 5 vers 7, waar Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe en over hun hoofden heen ook aan ons. Ook ons Pesachlam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En zo zie je een prachtig schaduwbeeld van Pesach vervuld worden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Want het geldt vandaag ook voor elk mens, voor elke man, elke vrouw, elke jongen, elk meisje. Als je in Jezus gelooft, als je op zijn offer vertrouwt, als je schuilt achter het bloed van het volmaakte lam, de Heer Jezus Christus, dan zal het oordeel jou en mij niet meer treffen. Nou, is dat goed nieuws of niet? Dat is echt de blijde boodschap. En dat is een boodschap die verkondigd moet worden en die opgesloten ligt in de tabernakel, of beter gezegd, in de voorgeschiedenis. In de geschiedenis die vooraf ging aan de bouw van de tabernakel. En dat is de geschiedenis van de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte. En zo mag een ieder die in de Heer Jezus gelooft getuigen van een geestelijke bevrijding. Zo mag een ieder die het offer van de Heer Jezus heeft aangenomen getuigen van een Pesach-moment in zijn leven. Dat de verderfengel ook aan hem of haar voorbij gaat. Omdat we schuilen achter het bloed van de Heer Jezus Christus. En het is Paulus die het zegt. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. En wat schrijft Paulus aan de Galaten? Aan de gemeente in Galatië in Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En als je in die vrijheid staat, dan pas kan de Heer met jou en mij, met u en mij, tot zijn heerlijk doel gaan komen. En zijn verlangen in en door ons heen uit gaan werken.